Goedemorgen allemaal. Het is fijn je weer te zijn. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Matthäus. Matthäus 6. Heel bekend gedeelte wat we allemaal kennen. En toch ook weer een beetje... Heb je met sommige gedeeltes, hè? Dat ding ken je zo goed dat je denkt, laat maar. Het Onze Vader, gewoon. Het Onze Vader. En ik lees dadelijk ook een gedeelte uit Matthäus 7. Matthäus 6, vers 9 tot en met 15. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat laatste staat niet in alle vertalingen. Want indien gij de mensen een overtreding vergeeft, zal de hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Hoofdstuk 7. Vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt en ieder die zoekt vindt en wie klopt hem zal worden opengedaan. Of welk mens onder u zal als zijn zoon hem om een brood vraagt hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt zal hij toch geen slang geven? En indien gij, hoewel ge slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Alles wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus. Want dit is de wet en de profeten. Tot zover. In de die dagen, ik weet niet hoe dit uitspreekt, die dagen of die datje, dat weet ik niet. Dat is het oudste christelijke boek naast de Bijbel, hè? Geschreven in de tijd van openbaringen. Dus toen het geschreven werd, leefde Johannes nog. En daarin werd de mensen aanbevolen om 3 keer per dag het Onze Vader te bidden. Er stonden alle instructies in over doop en over andere zaken. En nadrukkelijk gezegd, bid 3 keer per dag het Onze Vader. Omdat het wel heel goed is voor ons. Maar weet je, de eerste 2 woorden al, onze, en niet mijn. Er is iemand modern iemand geschreven, ik maak een moderne Onze Vader, ik schrijf dat op. En die begon met mijn papa. Maar dat is totaal naast wat de schrift bedoelt. Weet je, het begint met onze. Wij zijn zo individualistisch geworden in Nederland. We zijn zo ontzettend gericht op onszelf. Vooral wij mannen. Tenminste, daar denk ik een klein beetje. Wij mannen hebben dat sterk. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Je hoeft niks te reageren. Maar als ik een beetje down ben. En ik voel me wat onrecht aangedaan. En ik voel me wat somber. Dan ga ik het liefst in een donkere grot zitten. Om de hoek. En als mensen de vraag, is er wat? Zeg ik, nee, dat is niks. En ik kom pas naar buiten als het een beetje voorbij is. Hebben jullie dat ook? Nee, ja. Nee, jullie hebben dat niet. Nee, ik ben zeker een soort generatie mannen die heeft niet te leren praten. Die doet dat gewoon. Individualistisch. Maar eigenlijk zou je elk gebed moeten beginnen met wij. Onze. Wij hebben een probleem. Wij zijn ziek. Of wij hebben een familielid wat ziek is. Of wij hebben kinderen die niet geloven. Wij hebben een probleem. Wij. Onze. En dan het woordje Vader. Woorden veranderen door de eeuwen heen. Ik zal echt dit zeggen. Als wij nu vragen aan elkaar, wat betekent het woordje Vader? Wat zeggen we dan? Dan zeggen we iemand die voor ons zorgt, iemand bij wie we altijd terechtkomen. Iemand die ons altijd lief heeft, wat er ook gebeurt. Ja, toch? Maar dat is maar de helft van de waarheid, hè? Dat is de helft van de waarheid. Wist u dat in de tijd van de Heer Jezus... En volgens de Griekse en Romeinse wetgeving toegestaan was dat een vader zijn kinderen doodde. Dat mocht hij, zonder enige straf. Want het was de vader. Dat kunnen we ons nou niet voorstellen, het is ook niet goed. Het gebeurde ook niet in Israël. Maar wel het woord vader heeft wel een enorm gezag in zich. enorm gezag. Een vader in de Bijbelse termen, daar werd naar geluisterd. Die mocht zeggen wat jij ging doen. Het is een jaar geleden dat een Iraans echtpaar bij ons kwam, bij mijn vrouw en ik. Of langer dan een jaar, denk ik. En die zei, ja, we hebben er heel lang over nagedacht, mijn vrouw en ik. En we hebben ervoor gekozen om jouw vader te noemen. Want dat is voor ons een hele stap. Want dat betekent, dan moeten we voor jou zorgen en dan moeten we naar jou luisteren. En dan heb ik gezegd, nou, een beetje vriend past ons beter. Dat hoeft niet zo erg. Maar dat is wel vader wat het betekent. In de Bijbelse zin en in de Midden-Oosten cultuur. Dat wat de cultuur van de Bijbel is. Dus onze vader is niet individualistisch. Dat is wat breder. Je bent je goed bewust dat je samenkomt. En je komt bij iemand, en Paulus zegt, dan mogen we zeggen Abba, vader, het is papa, het is iemand voor wie we gewoon ons hart kunnen uitstorten, maar het is ook iemand die gezag over ons heeft. Die mag zeggen wat wij gaan doen. Onze vader, het woordje pater familias, hè, dat is bij ons een beetje een negatieve klank, het hoofd van de familie, maar het is God ook. Dat is God ook. En dan zeggen we, uw naam wordt geheiligd. Dat is het tweede. Dat is het eerste wat we dus bidden. Uw naam wordt geheiligd. Onze gebeden zijn, nou ja, laat ik maar van mezelf uitgaan. Een slecht voorbeeld altijd. Onze gebeden zijn, mijn papa, ik wil dat. En dan komt mijn lijstje. Hè? En het lijstje gaat over de dingen die ik wil. Maar hier is het eerste, uw naam wordt geheiligd. Het gaat om u. De wereld draait niet helemaal om ons. Dat is een harde les die we moeten leren. De wereld draait, het is ook niet helemaal het doel van de hemel om ons gelukkig te maken. Het is het doel van de hemel om God te verheerlijken. En de naam van zijn zoon te verheerlijken. En dat is ook wel een heel fijn aspect van de vergadering trouwens, hè. Dat is wel heel fijn. Ik kom ook in een andere kerk en dan gaat het eigenlijk alleen om, wat heb ik eraan, wat kan ik ervan leren, wat krijg ik voor deze week enzovoort. En in de vergadering hebben we nog steeds, en dat vind ik wel heel mooi van de vergadering, steeds, het gaat ook om het verheerlijken van de naam van God. Het gaat ook om puur hem groot maken, hem danken, hem verheerlijken. Uw naam worden geheiligd. Maar wij kunnen ook zijn naam ontheiligen. In het Oude Testament zegt de Heer God meerdere malen tegen zijn volk. Jullie ontheiligen mijn naam. Kan, hè? Je kent al die grote televisieprekers uit Amerika. Mensen met een grote mond vol. En tegelijkertijd blijken ze dat ze relaties hebben gehad. Dat ze verschrikkelijk veel geld hebben opgehaald voor zichzelf. Daar spreken de mensen de schande van. Zeggen mensen, nou, als dat christenen zijn, hoeft het mij niet meer, hè? Het is niet gek, hè, dat een heleboel mensen in Amerika zich afwenden van christendom. Met zulke voorbeelden. Die mensen ontheiligen de naam van God. Maar wat zijn wij beter? Wat zegt de buurt van ons? Zegt de buurt van ons, nou, als dat christenen zijn? Hoeft voor mij niet, hoor. Zagrijnige lui. Nooit bereid om te helpen. Als dat christenen zijn, hoeft voor mij niet. Gezin in. Of zeggen de mensen, nou, ik ken christenen. Ja, ik zijn wel prima. Moet eerlijk zeggen, als ik zo bekijk. Ze zijn niet gek om christen te zijn. Ons doel is, Heer, heilig uw naam. Het gaat niet per se om onszelf. De weer, onze Vader, heilig uw naam. Het wordt even afgewend van onszelf. En dan gaan we verder. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Ja, dat is natuurlijk een wens. Dus heel, heel graag dat de wil van God geschiet op aarde. Maar ja, dan moet hij zelf terugkomen. Dat zal voorlopig niet gebeuren. Dat moet niet op onze manier. Het komt pas als hij terugkomt. En we hopen dat het morgen is. Vandaag is. Zo bedoel ik het ook. Maar als wij het doen, dan komt het niet. Gods wil zal op aarde niet gebeuren. De vraag is alleen, zal Gods wil, dat kunnen we wel vragen, in ons leven gebeuren. In ons leven. En dat willen we natuurlijk. Dat willen we best natuurlijk. Alleen, soms helpt een klein voorbeeldje. Hè? Ik heb in het onderwijs gezeten, MAVO, klas 3, 4. Ik vond het best leuk. Leuke leeftijd. ben wat eerder gestopt, omdat ik het andere dingen had. Maar op een gegeven moment kwam een meisje naar me toe. En die zei, meneer, ik ben zo teleurgesteld. Ik had zo'n slecht cijfer voor mijn repetitie. Echt, ik was helemaal geschokt. Hoe kan ik nou een 3 hebben? Ik snap er helemaal niets van. Dus ik denk, ja, dat weet ik ook niet. Ik zeg, hoe heb jij geleerd? Heb je geleerd? Nee, ze zegt, ik heb niet geleerd. Nee, we hadden een hartstikke gezellige avond. Met de meiden, vriendinnen zijn over geweest. We hebben hartstikke gezellig, hadden we film gekeken. Echt leuk. Maar voordat we naar bed gingen, hebben we heel serieus gebeden. Wilt u ons morgen wijsheid geven bij de repetitie? Ja, ja, zei ze, het is niet gekomen. Ze was echt teleurgesteld. Ja, ik toch moet uitleggen dat het bidden is en leren. Hè? Het is wel allebei. Hè? Maar ik dacht bij mezelf, een heleboel christenen zijn ook zo. Hè? Een heleboel christenen leven gewoon hun eigen leven. Niet verkeerd, maar gewoon gezellig. Gewoon leuk, met vriendinnen. Leuk filmpje kijken, leuke dingen doen. En als het dan op aankomt, als de samenkomst begint, zegt ze, ja, maar nu wil ik vervuld worden met de Heilige Geest. Nu wil ik helemaal, helemaal vol. Nu wil ik helemaal, helemaal vol zijn. Nu wil ik Gods stem plotseling herkennen. Ja, maar zo werkt het niet, hè. Gods stem herkennen. Gods wil herkennen in je leven. Dat is een manier van leven. Dat is niet van, ik leef mijn eigen leven helemaal. En op het moment dat het erop aankomt, nou heer, nou moeten we het op mij spreken. Nee, dat is een oefening. Een oefening, een manier, a way of life, een manier van leven. Gods wil in jouw leven is niet iets van, ik leid mijn eigen leven. En nu, dat is de meest simpele manier. Nu heb ik advies nodig, wat zal ik doen? God geeft mij antwoord. Nee, God is geen, dat denken sommige mensen. Sommige mensen denken, ik leef mijn eigen leven, ik kan helemaal doen wat ik zelf wil. Maar als ik een huis moet kopen, dan vraag ik God welk huis moet ik kopen. Maar God is geen makelaar. En als ze dan een baan moeten kiezen, dan zeggen ze, heer, welke baan moet ik doen? Maar God is geen studieadviseur of baancounselor. God wil jouw leven. En als jouw leven erop gericht is, en als je in je leven wil, wat wilt u doen, hoe dat ik ben, dan zullen dat soort dingen ook wel uiteindelijk geleid worden. Maar het is niet zo, wij leven ons eigen leven. Ik kijk de hele avond gezellig film met mijn vriendinnen, maar ik bid heel serieus dat ik de repetitie helemaal ken. Zo werkt het niet, hè? Wie ons ook niet, hè? Gods wil in ons leven is een manier van leven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dagelijks. Dus je bidt dagelijks. Ik heb ook dus een man gesproken. Die zei, ik bid heel serieus. Maar ik bid gewoon 1 keer in de week. Dat is voor de hele week is dat gelijk klaar. Dus ik bid niet, geef me vandaag mijn brood. Ik bid gewoon voor de hele week. Doe ik me deze week. En dan neem ik ook de tijd voor zondags. Dus dan ben ik ook klaar. Dan hoef ik ook niet verder. Het is ook onzin om het elke dag te herhalen natuurlijk. Ja, maar zo is dat niet, hè. De Heer Jezus zegt, bid dagelijks. Een beetje overbodig in onze ogen. Maar het gaat erom dat we dagelijks het aangezicht van God zoeken. En de Jezus zegt ook niet, nou bid voor een hele grote maaltijd met een paar flessen wijn en een Mercedes erbij. Nee, hij zegt, bid maar gewoon voor brood. Alles wat erbij komt is meegenomen. We mogen gewoon. En er zijn er genoeg mensen deze aarde, er zijn er genoeg christenen deze aarde die zeggen met dat gebed, ik lijd nog steeds honger. Er zijn er, hè? In Soedan, christenen in Afrika, Noord-Korea, zijn er genoeg christenen die niet dat dagelijkse brood krijgen. Bid maar gewoon, zegt de Heer Jezus. Kom we daar nog wel op terug. Bid maar gewoon. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, vergeving. We hebben 2 keer per jaar bij doopdienst, 2 keer. En altijd komen de mensen voor me, naar mij toe voor de tijd en zeggen, Theo, zeggen ze dan, kan ik wel gedoopt worden? Want er zijn mensen die ik niet kan vergeven. Ik haat ze. Wat zeg je dan? Ja, als je makkelijk bent, dan zeg je, ja, maar dat mag niet. Hè, zo. Maar als jouw man in de gevangenis doodgemarteld is, door de mensen van Gamini. Dat is heel makkelijk om te zeggen. Hè? Je moet Gamini vergeven. Dat is al makkelijk, hè? Als jij je leven hebt moeten vluchten. Je hebt je gezin, je dochter moeten achterlaten in een land. En je dochter is in psychiatrische inrichting gekomen vanwege zijn spanning en de onderdrukking en de angst. Dan is het wel makkelijk om te zeggen, ja, je moet de regering vergeven. En als jij jarenlang misbruikt bent door je vader of door je oom, dan is het ook wel makkelijk om te zeggen, je moet ze vergeven, is goed voor je. Ik zeg, ja hoor, je kan gedoopt worden. En misschien dat vergeving, misschien dat je over een paar jaar de kracht vindt. Misschien, ik hoop het voor je. Dat is een proces. Ik hoop dat je het misschien in de toekomst je vader kan vergeven. Het is al wel makkelijk om te praten. Hè? Ik zou je zeggen, ik had geen makkelijke vader. Ik had geen makkelijke vader. Ik ben gelukkig geen meisje, dus dat is mij bespaard gebleven. Maar verder alles was mijn vader, was niet zo prettig. Ik ben christen geworden toen ik 20 was. En ik heb de eerste 10 jaar van mijn christendom nooit gebeden tot God de Vader. Ik had 1 vader gehad, vond ik zat. Ik hoefde echt geen 2e vader. En dat je zo'n weeëge preek van die mensen preekte. Ja, God is je vader, God is je vader. Ik kom uit Rotterdam. Dus ik dacht, ja. Ja, ik zal het niet zeggen. maar jij begrijpt het, hè. Het klinkt een beetje als pleurt op, hè, zoiets, hè. Ja. En ik was echt christen, ik bad tot de Jezus, ik leidde bijbelstudies, ik bad altijd tot de Jezus. Het heeft al 10 jaar geduurd, voordat ik kon zeggen, vader, ik accepteer u als vader. En pas nog later heb ik mijn vader kunnen vergeven. Er zijn dingen natuurlijk, je mag je wat de tijd nemen, hè? De tijd gunnen, ook tegen elkaar. Hè? Ik heb het altijd een beetje onprettig gevoeld, van die mensen die rondlopen en zeggen, ja, maar je moet vergeven. Het is wel zo, zolang jij niet vergeeft, zolang jij dat bij je blijft dragen, blijft dat als een steen in je hart. Dat bleef jou belemmeren. En dat bleef jou pijn doen. En dat bleef jou voor een gedeelte ook jouw leven bepalen. Maar pas als die steen weg is, als je eindelijk dat hebt kunnen wegdoen, dan pas kun je ongestoord leven eigenlijk. En dan kun je ook pas ervaren dat God ook alles aan jou vergeven heeft. Dan ervaar je dat pas. Maar het kan best een proces zijn. En we hoeven elkaar ook niet op aan te vallen. Als dat een tijdje duurt. Verleid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, dat is wel heel verstandig, hè. Verleid ons niet in verzoeking. Zo sterk zijn we niet, hè. We moeten niet denken dat wij zo ontzettend sterk zijn. Van, oh, dat kan allemaal wel. Ik ken van de jonge mensen, die gingen toen naar de waren christen, die gingen naar, eerst gingen ze zaterdagavond naar de Bijbelclub, en daarna gingen doken ze met z'n allen het café in. En niet de beste cafés. En dan zei ze, nou ja, zou je dat nou wel doen? Weet je wel wat er allemaal gebeurt, dat er al een drank en ook al drugs en zo. Zou je dat nou wel doen? Zei ze, ja, maar Jezus bij me hoor. Nee, en we zijn, Jezus beschermt mij. Tuurlijk. Ik zal me niet zeggen welke geval het allemaal opliep. Hoe afliep. Niet altijd even best. Weet je, zo sterk zijn wij niet, hè? Maar het is niet zo dat we onder elke verzoeking blijven staan. We hebben allemaal onze eigen verzoekingen, onze eigen beproevingen. Maar zo sterk, we moeten er maar een beetje uit de weg gaan. Als jij denkt, ik loop daar gevaar, blijf dan een beetje uit de weg. Als jij een vriendenkring hebt, en in de vriendenkring gedraagt ze gewoon, na 9:30, 10:00, niet zo leuk meer. Geen leuke verhalen, geen leuke dingen. Blijf daar dan weg. Ga niet denken, ik blijf er en ik blijf al staande. Zo sterk zijn we niet. Leid ons niet in verzoeking. Laten we verder lezen in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 staat er, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Dat wordt nog een keertje herhaald. En er staat niet van, als jij zoekt, als het nodig is dat je zoekt, dan zal je vinden. Nee, de Heer Jezus zegt, zoekt. Ga zoeken. Zoeken. Ga bidden. Ga zoeken. Ga aankloppen. C.S. Lewis, die heeft gezegd, toen ik christen werd, toen had ik het gevonden. Het antwoord op alles. En vanaf dat moment ben ik gaan zoeken, mijn hele leven lang. Zoek je nog? Zoek, waar zou je nou kunnen zoeken? Je zou bijvoorbeeld kunnen zoeken, hoe krijg ik meer mensen hier? Hoe houd ik de jongeren vast? Zoek je nog? Hoe kan ik mijn buren bereiken, mijn familieleden bereiken? Zoek je? Hoe kan ik verdieping krijgen in mijn leven? Zoek je? Hoe moet ik kijken nu naar Israël? Hoe moet ik daarover kijken? Wat mensen daarover vragen. Wat is mijn hart naar Israël toe? Zoek je nog? Je mag je hele leven blijven zoeken, hè? Zoek gewoon. Je hebt alleen het kans dat je heel iets anders vindt dan dat je verwacht had. Dat is het enige risico. Je hebt kans dat je een heel ander antwoord krijgt. Als wij zoeken, dan willen we heel graag een antwoord. Het is goed, dat is niet goed. Ja, nee. Willen we graag, hè? We hebben het liefst een boekje met al antwoorden over de Bijbel. We hebben het liefst gewoon. Maar ik zeg wat stellen, wat mijn persoonlijke mening is. En ik kom hier maar 2 keer per jaar, dus je mag het zo weer vergeten. Lekker is dat, hè? Maar gewoon volgende week zeggen, nou, vorige week, Theo zei. Ik denk dat het ware christelijke leven niet is het hebben van de juiste mening, maar het hebben van de juiste houding. En ik denk dat jij bijvoorbeeld gaat zoeken naar antwoorden, en je wil heel graag weten, mag iets of mag iets niet, en dat je vindt, verdraagzaamheid. Ik denk dat jij gaat zoeken en je zegt, ik wil weer zoeken naar de absolute waarheid. Ik wil precies weten wat Bijbels is en wat niet Bijbels is. En dat je vindt, andere oprechte christenen vinden iets anders. Dat moet ik respecteren. Je zult wel iets vinden, maar misschien niet hetgene wat jij zoekt. Wij zoeken het liefst een handleiding bij de Bijbel. Dit mag niet, dit mag wel, dit mag niet, dit mag zus. Maar waar christelijk leven, ik wil nog een keertje zeggen, volgens mij, is niet het hebben van de juiste antwoorden, maar het hebben van de juiste houding. En die houding ontwikkelen wij door te bidden, door te zoeken, door te kloppen. En dat ons hele leven lang. Ons hele leven, en we zijn er nooit. En we zullen van mening veranderen door de eeuwen, door de jaren heen. Door de eeuwen heen, hoor mij. Door de jaren, ik ben wel oud, maar niet zo oud toch. Door de jaren heen zullen van mening veranderen. En we zullen een keertje verkeerd vinden. En dan een keer terugkomen. Dat is allemaal prima. Als je maar blijft zoeken. Als je maar blijft bezig zijn. Klopt, nu zal open gedaan worden. In Openbaring 3 staat het andersom. Dan staat hier Jezus zegt, ik klop. En als jij de deur open doet, dan zal ik gemeenschap met jou hebben. Dat is dus die Jezus, die klopt aan de deur van jouw hart, met het doel gemeenschap met jou te hebben. Hier is het andersom. Hier zegt de Jezus, jij moet kloppen. Klop op de deur van Gods hart. Klop erop. En God zal open doen. Zoek het dus, zegt de Jezus. Hier staat dus niet van, als je zoekt, als je klopt. Ja, dat staat er ook. Maar in eerste instantie staat er, zoekt, bid, klopt. Jacobus staat er, je hebt niet, want je bidt niet. Of je bidt wel, maar je bidt met de verkeerde intentie. De Jezus roept ons op om die dingen te gaan doen. En worden al onze gebeden verhoord? Nee, niet al onze gebeden worden verhoord. Zeker niet. Zeker niet. Soms, er zijn zoveel momenten, redenen, dat zou je zoveel preek aan kunnen wijden. Hoe komt het dat niet al onze gebeden verhoord worden? Ja, mensen hebben een vrije wil. God heeft ons geschapen met een vrije wil. En ieder van ons. En God staat aan de deur van ons hart, en we zullen zelf moeten open doen. Wij bidden voor de bekering van onze naasten. Dat is zo. Maar God heeft ook hen een vrije wil gegeven. Je zou inderdaad kunnen zeggen, Heere God, alsjeblieft klop. Blijf kloppen op de deur van hun hart. En dat doet de Heere God. Klop eens wat harder, Heere God. En dat doet dan de Heere God. Maar uiteindelijk moet de ander zelf open doen. Dan kun je zeggen, ja, maar wordt mijn gebed niet verhoord. Ja, de Heere God geeft de vrije wil aan mensen. Er zijn ook redenen, momenten dat God een gebed niet verhoort. Omdat zijn plannen veel hoger zijn dan onze. Paulus zou zo graag naar Rome. Paulus wil echt naar Rome. Hij heeft plannen gemaakt. Hij wil naar Rome gaan. Hij wil opgebouwd worden. Hij wil de mensen opbouwen. Hij wil versterkt worden. Hij wil doorreizen naar Spanje. Dat waren zijn plannen. Keer op keer werd hij verhinderd. Zo gek eigenlijk. Daar zou je zeggen, het waren hele goede motieven van Paulus. Als iemand goede motieven had, was Paulus. Toch werd hij verhinderd. Uit pure armoe moest hij een brief schrijven. En die brief is 20 eeuwen lang de grootste zegen geweest voor de hele wereld. Snap je? Paulus ook niet in de gaten op dat moment. Hè? Paulus dacht van, dat was makkelijker geweest dan geweest was. Dan moet ik alles opschrijven. Sommigen worden gebeden van ons niet verhoord, omdat God een veel hoger plan heeft. Veel hoger plan heeft. Kunnen we hem niet allemaal overzien. Maar soms is het ook zoals hier staat. We vragen een brood, maar dan geeft God toch geen steen. We vragen een slang, maar dan geeft God toch geen vis. Dan snappen we niet, tenzij we een beetje de cultuur van die tijd kennen. Broden werden gemaakt, die waren klein, die waren zwart, die lagen op de grond. Die leken wel op grote stenen. Nou, als je een kind bent, en je bent of je bent een beetje bijziend, of je bent een beetje een surfet, dan zeg je, papa, mag ik dat brood hebben? Dan zegt papa, nee, tuurlijk niet. Maar geen brood, dat is een steen. Ga ik je geen steen geven. Vissen deden ze in die tijd, in het meer van Galilea. En er waren lange vissen, maar er waren ook heel veel zeeslangen bij. Die leken erop, dus die vissen die gooiden alles op het strand en die selecteerden slang. Vis, die kant op, slang, die kant op. Maar als je nou een kind bent, je bent of een beetje bijziend of je bent niet goed wijs. Dan zie je de slangen liggen en zeg je, papa, ik wil die vis hebben. En papa zegt dan zeker, ja, doe maar, eet maar op. Nee, natuurlijk niet. Die zegt, krijg jij niet, dat was een slang. Dan moeten wij wel er een beetje, en dat bedoel ik niet heel persoonlijk naar jullie toe, maar in het algemeen ervan uitgaan dat soms zijn wij een beetje kind, een beetje bijziend, een beetje niet goed wijs. Dat zijn wij. We vragen we dingen en dan weet God het gewoon veel beter. God weet iets beter dan wij. Dus als we het dan niet krijgen, dan denken we, nou ja, het zal dan wel. Hè? Misschien heeft hij een hoger doel, misschien heeft God een ander plan. God hoort het wel. God zegt ook wel, zoekt. Maar hij zegt niet dat je altijd hetzelfde gaat vinden wat jij verwacht. God zegt wel, de Heer Jezus zegt wel, ga bidden. Maar hij zegt niet, ik geef jou precies wat jij wil. Misschien geeft hij wel wat anders. Maar hij zegt wel, als jij klopt, dan zal ik zeker open doen. Dan zal je zeker gemeenschap met mij hebben. Dat wel. Laatste vers vind ik, want ik denk al te lang bezig ben, hè. Alles wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus. Die zin loopt niet echt lekker, maar het staat er zo. Dit is de wet en de profeten. Toen noemen ze de gouden regel, hè? Dat wist je, hè? De gouden regel. Het verhaal gaat, ik weet niet zeker of het zo is, gedeeltelijk, het is ook zo lang geleden, hè? Romeinse keizer, 4e eeuw, christelijke keizer. Die heeft dat, naam weet ik niet meer, maar die heeft het gezegd, gouden regel. Die was heel druk. Die was gewoon heel druk, zoals een Romeinse keizer is in de 4e eeuw. Met opstandige senatoren, met corrupte gouverneurs, met legers die binnenvallen, een volk dat hongerig is. Hij was christen, dus hij had christelijke adviseurs om zich heen. En die zei, ik ben zo verschrikkelijk druk met alles wat ik doen moet. Ik heb geen tijd om steeds te vragen, wat moet ik doen met corrupte gouverneurs. Daar heb ik allemaal geen tijd voor, ik ben hartstikke druk. Geef mij een advies, hoe moet ik zijn als christelijke keizer? En toen zei die adviseurs dit. Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doet, doet gij hun ook al dus. Dus stel je voor dat u die corrupte senator was. Stel je voor dat u dat hongerige volk was in Rome. Stel je voor dat u die gouverneur was die fouten maakte. Hoe zou u dan willen dat u behandeld wordt? Als u dat zou weten, doe dat dan naar anderen. Als we de Bijbel kunnen samenvatten, zeiden de adviseurs. Nou ja, als je er geen tijd hebt om de hele Bijbel te bestuderen, doe dit dan gewoon. En dan zei de keizer, oké, dit is de gouden regel. Dus als jij denkt, hoe zou ik willen als ik asielzoeker was? Als ik in een scheiding lag? Hoe zou ik willen dat ik behandeld werd door de gemeente? Hoe zou ik willen als ik homoseksueel was, als ik uit de gevangenis kwam, als ik moeite heb met drank, hoe zou ik willen dat de gemeente mij behandelde? Als je dat weet, doe het dan zo. Dat is de gouden regel die de keizer voor zichzelf opstelde. Heel simpel samengevat. Alles bij elkaar, alles bij elkaar. is christelijk leven een dynamisch leven. Je bent nooit klaar. Je bent altijd bezig. Christelijk leven is altijd een kwestie van, ik wil blijven lezen, ik wil blijven luisteren, ik wil blijven onderzoeken, ik wil blijven leren, ik hoop toch wel dat ik over 10 jaar anders denk dan nu. En ik hoop toch ook weer dat ik over 20 jaar weer anders denk dan over 10 jaar. Ik wil wel blijven bezig zijn, blijven zoeken, blijven investeren, maar wel die kant op. Bidden, zoeken, kloppen. En laat de antwoorden dan maar eens anders zijn dan wij verwachten. Laat het maar eens zo zijn dat niet onze meningen zo zuiver worden, maar dat misschien onze houding naar zijn wil is. Ik denk dat dat het ware christelijk leven is. Amen.